Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars, vandaag hebben we een gesprek met Mark Venner. Hij schakelde het traditionele melkveebedrijf van zijn familie om naar 23 hectare boslandbouw. Welkom Mark. Ja, ik was even op zoek naar de juiste benaming van jouw beroep. Is het akkerbouwer, landbouwer of bosbouwer? Hoe zou je het zelf omschrijven?
Nou, toevallig zat ik zojuist op de tractor en toen bedacht ik mij, nu voel ik mij dus boer. En, maar dat gevoel heb ik zeker niet altijd. Mm-hmm. Dus het beweegt ergens tussen verschillende definities. En de agrarisch ondernemer, boer. Af en toe ben ik dus akkerbouwer, af en toe ben ik met het vee bezig. Maar goed, het is ook weer zo weinig vee dat je je ook weer niet echt veehouder voelt. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk van alles en nog wat.
Ja. Ja. En het is vooral, ja, denk ik, want we kijken hier uit op jullie bedrijf, zeg maar. En zoals je er net al een klein beetje over verteld hebt, er staan heel veel bomen. Mm-hmm. Je noemt het ook volgens mij boslandbouw of agroforestry.
Ja. Ja, dat is maar net hoe je het noemt. Maar mm-hmm. Agroforestry kent eigenlijk verschillende systemen. Mm-hmm. En die hebben we eigenlijk allemaal proberen toe te voegen op deze boerderij. Dus we begonnen met een voedselbos, maar dachten daarna van, ja, god, er is nog zoveel ruimte omdat de koeien weggingen. Dus er kwam heel veel grasland beschikbaar. Mm-hmm. Laten we daar ook op andere manieren vormgeven aan boslandbouw.
Ja. En hoe heb je dat dan gedaan?
Dus allereerst het voedselbos. Dat is 5,5 hectare. Daar zijn we mee begonnen in 2020 met aanplanten. Mm-hmm. Maar toen hadden we dus nog koeien. De koeien zijn pas in 2023 weggegaan. Dus er moesten ook nog percelen voor gras. Toen zijn er windhagen en wat struwelen aangeplant. Ja. Maar voedselproducerende soorten zijn eigenlijk net iets later gekomen. Maar dat ontwikkelt zich nu goed. En 2 jaar geleden hebben we dus ook nog al het overige land ingericht met andere vormen van agroforestry, dus een rijenteeltsysteem waar we akkers afwisselen met rijen bomen. Mm-hmm. En dan hebben we bijvoorbeeld een rij honingbes, dan een akker van 1,5 hectare, dan een rij walnoot met perzik. Mm-hmm. En daartussen weer kruisbessen.
Ah, ja.
Dan een akker, nou, dan weer een gemixte tamme kastanje. Ja. Maar in ieder geval
strokenteelt.
Ja, eigenlijk strokenteelt met bomen. Mm. Dus strokenteelt wordt in de akkerbouw heel veel gebruikt voor eigenlijk een soort van polycultuur aan akkerbouwgewassen. Dus dan heb je allemaal stroken met verschillende gewassen. Alleen hier staan er dus ook nog meerjarige houtige soorten bij. Dus dat is wel een belangrijke nuance. Wat dus maakt dat het een alleycropping heet het dan binnen de agroforestry termen. Dus dat hebben we. En dan heb je nog een hoogstamgaard. Eigenlijk zoals we die hier cultuurhistorisch in Limburg kennen. Mm-hmm. Met appel, peer, kers. Nu was er wat uitval, dan heb ik er ook tammelkastanje en perzik tussen gezet. Dus dat we toch wel iets diverser maken. Maar in ieder geval, dat hebben we dus een hoogstamgaard gecombineerd met het kleinschalig houden van kippen.
Ah, ja.
Dus dan heb je eigenlijk de derde methode. Dus heb je allereerst voedselbos, alleycropping en dan hebben we een boomgaardsysteem.
Ja.
En eigenlijk zou je dus ook nog, want we hebben dus we grenzen compleet aan het waterschap met een prachtige beekdalenlandschap. Mm-hmm. Dat hebben we dan ook in pacht, wat ons totaal perceel zo'n 30 hectare hier maakt. Mm-hmm. En daar is eigenlijk nog een vierde vorm. En dat is eigenlijk, waterbuffers. Dus dat je eigenlijk dus met de begrazing bijvoorbeeld van koeien in ons geval zo'n beekdalenlandschap beheert. Dus dan heb je dus ook meerjarige houtige soorten. Mm-hmm. Niet voor voedselproductie, maar in ieder geval wel om die oevers zeg maar gezond te houden.
Ja, en 30 hectare, dat is dus 300.000 vierkante meter.
Ja.
Waarvan dus ongeveer 230.000 vierkante meter agroforestry is. Dat klinkt voor mij ontzettend groot.
Ja, ja, het is ook voor Nederlandse begrippen groot. Ik denk überhaupt voor agroforestry begrippen vrij groot. Alleen, mm-hmm. in mijn ogen nog steeds heel erg klein op het moment dat je het afzet tegen de omgeving. En de omgeving is dan eigenlijk hoe groot dat je het maakt. Dus al pak je een straal van 100 kilometer of van 5 kilometer, maar het is maar een stipje. En ik ben wel al blij dat ik nu... daar gaan een ree. Kijk eens. Daar langs het... Jij springt eigenlijk over het raad.
Daar komt, kijk, zie je, nu, komt een zie ree voorbij. Ja.
Rent die.
Mooi.
Ja. Ja, sorry, ik ben snel afgeleid. Maar... Nee. Nee. Zo zie je maar weer dat... Dat beekdalenlandschap, dat is wel misschien goed om te vertellen. Dat was eerst het afvoerputje van een zinkfabriek in Budel. Jarenlang ontzettend slechte kwaliteit. En het was echt, ze hadden dat helemaal het is echt gewoon recht gemaakt. Uiteindelijk hebben ze het weer 15 jaar geleden in oorspronkelijke staat hersteld. Dus weer kronkelen met oevers. En eigenlijk daar zag ik dat op het moment dat je de natuur faciliteert, dat het vanzelf terugkomt. Want eerst stonden daar geen bomen. Dus die bomen zijn eigenlijk pas maximaal 12 jaar oud.
Ja.
Dus eigenlijk alles wat je daar ziet. En daar zag je uiteindelijk een das, een ree, een vos, een roodborsttapijt.
Dat kwam langzaam weer terug.
Ja.
Dus dat herstelde zichzelf.
Ja.
Best rap dan misschien ook.
Heel rap. Dus toen kwam ik dus achter, op het moment dat je faciliteert, komt het. Ja, en dat kan dus ook dus op landbouwgrond. Dus ik weet niet meer waar wij gebleven waren. Maar...
Nee, we zijn waar we zijn.
Ja.
Wij vragen aan onze gasten in de podcast ook altijd een tweetal standaard vragen. En de eerste is wat het eerste beeld is dat in je opkomt. Mag je ook je ogen verdicht doen of gewoon voor je kijken. Van het eerste beeld dat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie.
Poeh.
Wat zie je
daar? Ik hoef mijn ogen niet verdicht te doen. Nee, maar duurzaamheidstransitie, het klinkt ook weer... alles wordt maar kapot gegooid met die term duurzaamheid. En op het begin... Maar in ieder geval, ik denk dat een jaar of 10 geleden vond ik het nog wel gewoon interessant. Want alles wat met duurzaam bestempeld werd, was in mijn ogen nog wel relatief duurzaam. Alleen nu zijn we een beetje uit het oog verloren wat het daadwerkelijk zou moeten zijn. Maar in ieder geval, ik denk wel dat...
Wat moet het zijn dan, volgens jou? Regeneratief dan? Is dat...
Nou, nee, maar ook dat weer is ook weer een term. Ik denk dat het iets gewoon goed moet zijn en zonder daar al te veel termen aan te plakken. En wanneer is iets goed? Dat is op het moment dat het geen schade brengt aan je omgeving of aan überhaupt iets. Zeg maar. Dus dat je iets creëert waarbij je niet te veel negatieve impact hebt.
Ja.
Dus eigenlijk zoveel mogelijk positieve impact. En dat is ook wel heel vaag natuurlijk, maar...
Ja, het moet goed voelen.
Het goed.
En met de kennis die je hebt, het liefst een positieve impact hebben op de omgeving.
Ja, ja, maar dan heb ik het dus echt specifiek over in dit geval onze boerderij, grond, dat soort dingen. Maar als je doortrekt in bijvoorbeeld producten, dat iets kwalitatief goed is. Zeg maar, ik heb liever één product wat ontzettend, of niet ontzettend, maar in ieder geval gewoon goed... Wat relatief duur is.
Ja.
En waar ik dan vervolgens de rest van mijn leven mee zou kunnen doen.
Ja.
Omdat ik er ook goed voor zorg. Dus dat je dan ook wel weer zorg draagt voor je materialen. Dat vind ik... duurzaam.
Ja.
Dus dat je...
Kwalitatief goede producten die makkelijk zijn te repareren.
Ja,
die...
of zelfs doorgaan naar een volgende generatie.
Delen,
en dat is zeg maar wat je doet in interieur bijvoorbeeld. Nou goed, nu zet je een interieur neer van een willekeurig... woonboulevard. En na 5 jaar ben je al uitgekeken, gooi je het weg en dan...
Of het is al kapot.
Of het is al kapot. Dus specifiek daarin hou ik van de jaren 70 interieur. Nou goed, dat is esthetisch gewoon ontzettend mooi, maar dat is ook gewoon kwalitatief ontzettend goed. En het feit dat het al zoveel jaren bestaat, wil zeggen dat op het moment dat ik er zo goed mee omga, dat het echt nog wel verdubbeld kan worden of zelfs nog langer.
Ja.
Gooi je er misschien een keer een nieuw stofje op. Ja, goed, dat kan. Maar goed. Dus duurzaamheid, denk ik dat dat iets kwalitatief goed is en dat lang meegaat en wat zo min mogelijk schade maakt aan de omgeving. Maar goed, ik heb er niet heel goed over nagedacht wel, dus het kan zijn dat ik zijn met deze podcast daar een betere antwoord zou kunnen geven. Ja. Maar het woord transitie denk ik dat het heel passend is voor de tijd waarin wij leven. Ja, dat wel. Er zijn dingen aan het veranderen. Maar ik denk dat er ook dat dat misschien nog meer zou kunnen of mogen of zou kunnen gebeuren. Zeg maar, die potentie heeft het.
Ja, nou, ik vind jammer dat de luisteraars dit niet kunnen zien, maar we zitten hier bij jou op het erf, zeg maar, te kijken naar echt een prachtig landschap. Voor mij is dit, zo voelt het in ieder geval wel als de duurzaamheidstransitie, wetende dat hier dus vroeger een traditioneel melkveebedrijf stond en nu zoveel biodiversiteit en ander grasland en de kruiden die hier allemaal omheen staan. Ik vind, dit is echt wel een andere manier van boeren weer. Ja. Wat heeft jou destijds geïnspireerd om dit bedrijf om te zetten?
Eigenlijk dus dat beekdalenlandschap. Mm-hmm. Omdat ik dus zag dat het ontzettend snel ging. Dat maakte eigenlijk dat ik...
Het herstel bedoel je?
Het herstel, ja. Dus dat het eigenlijk gewoon een kwalitatief ontzettend slecht gebied... Of slecht, in ieder geval. Ja, het was gewoon jarenlang ook gewoon afval gedumpt en... het lag recht. De oevertjes waren maar 2 meter breed. Dus hij was precies breed genoeg om met een tractor en een maaimachine doorheen te gaan. Waardoor dat je dus die oever zo constant gemaaid. Dus toen keek je hier zeg maar weg met een sowieso al strak gemaaid grasland voor de koeien. Mm-hmm. Dan een beekje, dit zag nog niet eens liggen. Want ja, het stelde niet heel veel voor. En door het heel breed te maken, die oevers meters breder te maken. Daar spontane vegetatie te laten ontwikkelen. Dit is niet aangeplant. Is gewoon gaan groeien.
Is gewoon gekomen.
Ja, dus zeg maar, dus dan zie je dat ik dacht dat er heel veel moeite nodig zou zijn om zeg maar grond te regenereren, om op dat woord terug te komen. Dus om iets te herstellen in die vorm. Maar eigenlijk gebeurt dat vanzelf. En toen werd ik eigenlijk getriggerd om iets met natuur te gaan doen. Toen ben ik denk bos en natuur weer gaan doen. En juist daar kwam ik erachter van het areaal natuur in Nederland is eigenlijk heel klein. Terwijl het areaal landbouw ontzettend groot is. Nou, ik ben in een bevoorrechte situatie dat ik opgegroeid ben op een boerderij. Mm-hmm. Dat heb ik nooit zo ervaren. Toen kwam opeens het besef van wow, eigenlijk is het helemaal niet normaal dat je dit uitzicht hebt. En dat je, dus dan word je er ook gewoon... krijg je ook meer het gevoel dat je daar ook juist zorg over wilt dragen en dat je daar met verantwoording mee wilt omgaan. Want niet iedereen heeft die positie om zoveel vierkante meters grond te hebben.
Ja.
Ik wel. Nou, laat ik dan daar goed mee omgaan. Samen met de rest van de familie natuurlijk. Mm-hmm. Toen niet alleen. Dus zo is dat eigenlijk begonnen. Ja. Dus, en dan ga je nadenken van wat de mogelijkheden zijn. Om te doen. En dan kom je uiteindelijk gaandeweg is dat plan. Kijk, hoe het, nu is er compleet ingericht en is een functionerende boerderij.
Ja.
Maar dit hebben wij nooit zo op tekening gezet.
Nee, 7 jaar geleden toen jullie hier ongeveer mee startten toen.
Ja, 7 jaar geleden was de eerste keer dat we hier de plannen bespraken met Stichting Voedselbosbouw Nederland. Dus dat was met Wouter van Eck en Stijn Heijs. En met onze familie. En toen waren we aan het spreken over 5 hectare voedselbos. Mm-hmm. Want ja, dan hadden we nog genoeg grond over, zeg maar, wat we dan zouden kunnen verpachten. Of wat in ieder geval leeg zou zijn voor andere invullingen. Of verkopen of wat dan ook. Of stel, we komen dan met een ander idee, dan kunnen we het daar ook op inrichten. Mm-hmm. Dus dat, zo begon het eigenlijk, dus dat voedselbos aangelegd. Want ja, goed, in het slechtste geval hebben we gewoon een mooi gebied gecreëerd van 5 hectare. En hebben we ons nog gewoon bijna 20 hectare over waar we iets mee kunnen. Maar toen waren we ermee bezig en toen liep dat eigenlijk zo ontzettend goed, zeg maar. Dus de ontwikkeling ging eigenlijk, natuurlijk het waren droogtes, dus je komt ook wel dingen tegen. En dan gaan de planten dood en je krijgt toch ook wel... echt ondernemerschap begon zeg maar, bij mij te ontwikkelen. Dat je het ook echt op die manier naar dingen keek. Dus ik ben nu ergens aan begonnen en nu kan ik niet meer terug. En nu moet het ook gewoon goed gaan. En toen leerde ik ook over andere manieren van agroforestry. Nou, laten we dat dan maar bij doen. Nou, dan kunnen we in plaats van die tientallen koeien die we in de melkstal deden melken, hebben nu nog maar 5 koeien die dan die grassen die nog over zijn, die graslanden beheren. Nou, dus inderdaad, met die kippen in de boomgaard, nou, dan kunnen we eitjes verkopen. Nou, dan gaan we een winkel neerzetten en dan beginnen we een tuinderij waar 80 verschillende groenten en kruiden worden geteeld voor 200 mensen in deze omgeving. Nou, daar kunnen ook die eitjes bij worden verkocht. Ja, goed, we doen wat een agrarisch natuurbeheer. En zo begint eigenlijk dan een plan zich helemaal in te vullen vanzelf.
Ja, heel organisch.
Ja, heel organisch. En juist daardoor creëer je ook weer een ecosysteem. Dus dat ecosysteem waar ik zo verliefd op raakte bij een voedselbos. Dus zeg maar diversiteit, risicospreiding. Bomen. Ik hou zelfs niet van zon. Ik vind zon echt... Of ik hou van de zon. Mm-hmm. Maar ik hou niet van 25 plus graden.
Nee.
Dus ik vind schaduw ontzettend fijn. Nou, dat is al een heel mooi iets met het aanplanten van bomen.
Ja.
Dat vind ik ook al heel mooi in een voedselbos.
Mm-hmm.
Dus daar zaten zoveel mooie aspecten aan. En die hebben dus eigenlijk doorgetrokken in de hele bedrijfsvoering. Door allemaal verschillende landbouwsystemen neer te zetten. Dus nu is er ook weer een wijngaard bijgekomen. Dus dat is 1 hectare wijngaard, 1 hectare tuinderij. Dan hebben we 7 hectare rijenteelt. We hebben nog 1 hectare boomgaard. 5,5 hectare voedselbos. Nog wat graslanden waar daar bomen staan. Voor de koeien, voor schaduw.
Ja.
Dat is een poel gegraven. Dat is een 1 hectare volledig aangeplant met landschapselementen. Dus een hele omzoming rondom de boerderij. Nog een bosje hier en daar. Nou.
Hmm.
Dus je creëert echt een landgoed eigenlijk waar wilde dieren, gedomesticeerde dieren en ondernemers, zeg maar, en sowieso ook recreanten. Dus daar loopt weer iemand erachter.
Mm-hmm. Je kunt hier vrij rondlopen.
Deels, ja. Dus we hebben een gedeelte, de helft is over het pad langs ons terrein, maar van het waterschap, dus dat wat we in pacht hebben.
Oh, ja.
En de andere gedeelte is over ons eigen terrein. Ja,
ja, ja.
Dus ook zo hebben we een aaneengesloten route van, ik denk, 2,5 kilometer over ons terrein dan.
Hm.
Ja. Zo komt het allemaal samen, want ik zeg, meerdere ondernemers, die tuinrijden, dat doen wij niet zelf.
Mm-hmm.
Daar hebben we twee tuiners voor gevonden die hun leven in Wageningen achter zich hebben gelaten na het afronden van hun master en graag een binnentuinerij in Nederland aan de slag wilden.
Mm-hmm.
Zij deed onderzoek hier vanuit haar opleiding Bos en Natuurbeheer in Wageningen naar voedselbossen.
Mm.
Zij was hier en ik vroeg haar wat haar ambitie was. En zij zei, een tuinderij in Nederland oprichten. Want ik heb met mijn vriend een tuinderij in Schotland gerund. En dat beviel ons eigenlijk zo goed. Maar we willen het nu dichter bij huis doen.
Mm-hmm.
En nu inmiddels wonen ze hier al, ik denk 1,5 jaar.
Ja.
En hebben ze een tuinderij opgezet. En voeden ze dus 200 mensen in de omgeving met groenten en kruiden. Dus zij hebben die plek. Alleen kwam ik een andere ondernemer tegen waar wij dus ook producten aan leverden bij zijn restaurant. Hij heeft een ontzettend goed restaurant in Tegelen, restaurant Sober. En zijn droom was eigen wijn maken.
Mm-hmm.
En hij koopt nu zijn druiven biologisch dynamisch in vanuit de Pfalz in Duitsland.
Mm.
Hij wil dat heel graag ook van Nederlandse bodem doen. Ook hem hebben we een plek gegeven hier. Dus dat zijn eigenlijk twee ondernemers die dan grond bij ons pachten. En zo zie ik denk misschien ook voor me dat de voedselbos verpacht gaat worden. Dus dat je dan ook weer daarin echt eigen ondernemerschap krijgt.
Ja.
Want dat is het denk ik wat ik zie. Ik zie nu meer mensen die echt op hun gebied heel goed bezig zijn. Dus die tuinderij ligt er fantastisch bij. Dat had ik zelf nooit gekund, want daarvoor is de oppervlakte te groot. Mijn buurman beheert 700 hectare akkerbouw voor aardappels. En dan krijgen ze met personeel, krijgen ze dat gewoon zelf geregeld als bedrijf zijn. Maar ik heb de boerderij met mijn broer overgenomen. Mijn broer heeft ook nog andere werkzaamheden. Dus die is eigenlijk alleen een paar uur in de week beschikbaar. Vooral achter zijn laptop.
Mm-hmm.
Ik doe het in praktijk. Ik krijg het nooit allemaal gedaan. Doordat we eigenlijk een hectare landschapselementen. Alles zo hebben ingericht. Nou, er moet overal wel iets gebeuren. Een pad moet gemaaid worden. Nou goed, je kunt het gewoon niet meer alleen.
Ja.
En in plaats van personeel in dienst te nemen. Vind ik het veel mooier om het land te delen.
Ja.
Dus uiteindelijk de pachtprijs voor mij is niet heel interessant, maar wat die ondernemer brengt, is dus ondernemerschap en dus ook kwaliteit. Wat is uiteindelijk weer als collectief gewoon heel erg, wat het collectief sterker maakt.
Mooi om te horen, ja. Kun je benoemen waar je het meest trots op bent, op wat bereikt is in die afgelopen 7 jaar?
Ik merk ik ben eigenlijk met name trots op dat ik de mogelijkheid heb gekregen van mijn ouders.
Mm-hmm.
En dat zij in de mogelijkheid zijn geweest om het op deze manier aan ons over te dragen.
Ja.
daar ben ik heel trots op. Maar dat is niet per se iets voor mijzelf. Maar dat is echt, ik ben juist heel trots op dat gegeven.
Ja, dat zij dat gedurfd hebben of...
Nou, niet gedurfd, maar zij hebben ja ook gedurfd. Maar zij hebben deze boerderij... op het moment dat je een boerderij moet overnemen als bedrijfsopvolgers... Mm-hmm. Nou, dat is altijd een heel gevoelig onderwerp. En,
dat bestaat ook al sinds 1818, geloof ik.
Ja, we hebben één stamboek en dat begint in 1756. De eerste benoeming van specifiek deze plek mm-hmm. is 1818.
Ja, ja.
Ja. Maar een directe bloedlijn is dus, zijn dus allemaal boeren geweest vanaf 1756.
Ja. Ja.
En dat is ook weer heel erg mooi. Maar daar kwam ik ook pas achter toen we hiermee bezig waren. Want dat heeft mijn vader ons nooit verteld.
Mm-hmm.
Of opa of wie dan ook. Dus die hele historie, dat was je, als kind was je daar niet bewust van. Net zelfs als dat dit niet per se normaal is om ons uitzicht te hebben.
Mm-hmm.
Maar goed, dus, ik ben blij dat mijn ouders... Want op het moment dat je dus als bedrijfsopvolgers de boerderij wilt overnemen... Mijn vader kon het destijds doen tegen wat zij konden lenen bij de bank. En daar ging verder niks aan broers of zussen. Want ja, goed, er moest gewoon een boerderij overgenomen worden.
Hmm.
Maar inmiddels is het zo'n kapitaal... Er zit zoveel kapitaal in een boerderij. De grondprijs destijds was misschien ook 3 euro per vierkante meter. Hmm. Nu is dat bijna 11 euro. En een paar jaar geleden was het nog 8 euro.
Hmm.
Dus het gaat zo ontzettend hard... En dat maakt het ook weer een stuk gevoeliger. Want ouders hebben dus vaak pensioen nodig. Nou, dan mm-hmm. moet je de grond verkopen. En dan zijn er broers en zussen die daar iets over willen hebben. En dan uiteindelijk lopen de kosten zo op dat je uiteindelijk geen bomen meer gaat aanplanten. Omdat uiteindelijk die grond heb je nodig om rendement te krijgen. En dat rendement is vaak in de landbouw ook nog ontzettend laag. Dus eigenlijk is het zo'n vreemd iets. Dus je hebt... Het kost een ton om een hectare te kopen. En je mag blij zijn dat als je rendement je rendement 1500 euro is.
1500 euro?
Ja. Ja
net per jaar?
Ja. Op het moment dat je gewoon akkerbouw doet. Hè?
Ja.
Ja, en dan kan het zijn op het moment dat je bijvoorbeeld aardappels of een heel intensief gewas.
Mm-hmm.
Nou, dan kan het wel fors oplopen. Maar goed, dat kun je maar 1 keer in de 5 jaar doen.
Ja.
Dus op het moment dat je gewoon graanteelt doet. Of wij hebben nu de afgelopen jaar ook vezelhennep gedaan voor bouwmaterialen.
Mm-hmm.
Dan moet je wel echt uitgaan van 1500 euro netto.
Ja, dat kan dus nooit uit.
Nee, dat kan niet. Nee. En dus daarom ben ik heel blij dat mijn ouders hebben gezegd... wij hoeven de grond niet te verkopen voor ons pensioen.
Mm-hmm.
Dat komt door het ondernemerschap van mijn moeder ook deels.
Mm-hmm.
Maar we konden de boerderij overnemen tegen de schulden die er waren.
Ja.
Dus mijn ouders zitten op dit moment nog in de VOF. En daarnaast zit mijn oudste broer er ook in. En we hoeven niet, zeg maar, al die grond... want anders zit je ook alweer om miljoenen te denken. Ja. Dus we hebben nu de boerderij over kunnen nemen tegen de tonnen schuld die er was.
Ja.
Maar goed, dus we hebben nog een broer en nog een zus. En die hebben dus wel gewoon uiteindelijk ook moeten uitkopen.
Hm.
Ja, omdat dat in deze tijd, ja, is dat ook gewoon een logisch gevolg. Want anders krijgt het ene kind ontzettend kapitaal en... Uiteindelijk, ik zal het niet snel gaan zien, omdat het zit in het bedrijf. En mm-hmm. uiteindelijk, ik kan niet de grond opeten. Nee. Dus, maar goed, uiteindelijk is het alsnog, is allemaal, ja. Dus ik ben blij dat het allemaal zo heeft kunnen lopen. Want dat is dus bij heel veel boerengezinnen echt wel een heel grote drempel.
Ja,
dus
dat kapitaal, dat financiële stuk.
Ja, omdat vaak de ouders, die hebben jarenlang op de boerderij gewerkt. En die willen ook een pensioen hebben, die willen ook een huis hebben. Die willen ook uiteindelijk... de rest van hun leven nog goed kunnen doorbrengen. En dat kan in heel veel situaties ook gewoon. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk hoeven we niet boeren heel erg zielig te vinden. Of de meeste in ieder geval niet. Want daar zit gewoon ontzettend veel kapitaal. En ze hebben meestal allemaal heel goed geboerd omdat ze de grond hebben aangehouden.
Ja.
Niet omdat het rendement dus zo hoog is van die 1500 euro per hectare netto per jaar. Maar omdat de grondprijs ontzettend gestegen is.
Ja.
En ze wonen allemaal landelijk. En nou goed, op die manier denk ik dat we daar geen medelijden hoeven te hebben. Maar... het is alsnog wel heel erg kapitaal intensief wat het lastig maakt.
Ja, ja.
En vooral met, goed, je begrijpt het wel. Maar dus daar ben ik heel trots op dat mijn ouders dat hebben kunnen zeggen. Van, doe jullie ding.
Ja. Ja, daar heb je heel veel geluk mee gehad.
Ja.
Als je nou 10 jaar verder in de toekomst kijkt, hè, aan welke positieve veranderingen heb jij of dit bedrijf dan bijgedragen?
Ja, dus wat ik dus voordat de microfoon aanging al zei, van ik probeer het juist de laatste tijd heel klein te houden. Ik doe mijn ding hier. Ik heb in mijn ogen een prachtig landschap gecreëerd, waar de komende jaren ook heel veel eetbaars zal groeien. En dat is iets waar ik zelf heel erg tevreden mee ben. En ik denk dat dat ontzettend goede impact heeft. Ik zie het gewoon letterlijk ook aan het wilde leven wat er is.
Ja.
Dus insecten, zoogdieren, vogels. Ik krijg het ook wel terug van de mensen die er zijn. Van, goh, dat is mooi en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Dus ik probeer zeg maar op die manier klein te houden. Van ja, ik vind die waardering vind ik fijn. Maar
het inspireert ik natuurlijk wel de bezoekers hier.
Ja, zeker. Maar ik wil me dat zelf niet zeg maar te... Het moet geen doel van, voor mij op zichzelf worden om een voorbeeld te zijn. Mm-hmm. Ik denk wel dat deze plek en het ondernemerschap hier een voorbeeld kan zijn voor velen. En dat vind ik ontzettend prettig. Alleen dat is geen doel op zich. En het feit dat dat een resultaat is van wat we doen, daar ben ik wel blij mee.
Ja, dus het doel is meer dit in stand houden en blijven voeden met ideeën.
Ja, goed rentmeesterschap. Ja. Zeg maar, we zijn op het moment dat je grondbezitter bent, moet je gewoon goed rentmeesterschap jaar vooruit kijken. We hebben een lindelaan aangeplant van 600 meter lang. Stel nu nog weinig voor, maar ik zie eigenlijk al voor me sinds dat we die bomen hebben aangeplant, hoe dat eruit gaat zien over, weet ik veel, 50, 100 jaar.
Ja.
Ja, dat doe je niet per se voor jezelf. Maar dat gaat wel gigantisch mooi worden.
Ja.
Ja, dus dat is sowieso met het creëren van natuur, dat Beekdal, dat waar we nu op uitkijken, dat heeft zich ontzettend snel ontwikkeld. Mm-hmm. Maar alsnog heeft dat meer dan 10 jaar nodig had. Dus alles kost gewoon veel tijd. En dat is nu nog wel eens op het moment dat je ook een rondleiding hebt. Het vergt voor sommige mensen nog heel veel verbeeldingsvermogen hoe het er over 10 jaar uitziet. Mm. Maar zeg maar, ik kijk wel al met die bril op, zeg maar. Dus het is af en toe...
Vanuit je opleiding ook misschien?
Nee, ik denk gewoon meer vanuit het feit dat ik door dingen heen kan kijken. Mm. Of juist dingen kan zien in een... In iets, zeg maar. Dus ook in een ruimte van hoe iets bijvoorbeeld ingericht zou kunnen worden.
Mm-hmm.
Dus dat is meer, dat is niet vanuit de opleiding. Nee.
Hmm. Als je kijkt naar belangrijke trends en ontwikkelingen die nu plaatsvinden, hè, welke denk je dan dat ze de meeste invloed zullen hebben op dit bedrijf? Of op deze manier van landbouw?
Ik ben eigenlijk heel positief gestemd over het feit dat er steeds meer kritiek komt op chemicaliën in mm-hmm. de landbouw. Ik begrijp waarom dat de huidige boer, bijvoorbeeld een aardappelteler of een echt grote akkerbouwer, waarom dat die de keuze maakt om dat te doen. Ik zelfs zou het zelf niet doen, maar ik zou zelf ook niet zoveel 100 hectares willen hebben. Maar wat ik dus zie, want ik denk dus enerzijds dat alsnog kan blijven bestaan. Alleen dat we gewoon veel kritisch moeten kijken waar dat is. Dus niet langs dorpskernen, moeten dat niet langs natuurgebieden of wat dan ook. Nou, we moeten daar goed naar kijken. Ik denk mm-hmm. dat je een soort van gifzones zal krijgen. Op het moment dat we de conclusie trekken dat nodig zal blijven. Geen idee, hè? Ik bedoel, ik ben geen... Ik zie dus wel dat er mensen, de bewuste consument, sinds dat de tuinderij hier is, die echt op zoek zijn naar onbespoten groenten.
Hmm.
En dat vind ik wel heel erg mooi om te zien. En ik zie dat online ook steeds meer voorbij komen. Dat er steeds kritisch gekeken wordt naar landbouwgif.
Mm-hmm.
Dus ik hoop dat daar gewoon een ontzettend grote vraag zal ontstaan aan bijvoorbeeld zo'n kleinschalige tuinderij zoals hier.
Mm-hmm. Ja, ja, omdat het in zijn geheel bijdraagt aan minder gif uiteindelijk.
Omdat er dan steeds meer mensen zich voeden met onbespoten groenten.
Hmm.
En ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat wij onszelf goed voeden.
Ja.
En dat kan op verschillende manieren, maar ik denk dat het wel begint bij onbespoten groenten. Ja.
Hmm. En als je verder naar de toekomst kijkt en jouw rol op dit bedrijf, Denk je dat die over 10 jaar veranderd is?
Daar durf ik geen uitspraak. Als ik nu terugkijk naar als we hier 10 jaar geleden hadden gezeten, dan hadden we ook niet in deze ruimte gezeten. Maar nee, dan had ik dit ook nooit kunnen. Dus nee, ik zo ver vooruit kijk ik niet.
Nee.
Maar ik weet zeker dat het anders zal zijn.
Ja.
Ja.
Ja, nou ja, dat blijkt ook wel uit de afgelopen 7 jaar. Dat het eigenlijk via een soort van meanderend organisch proces is verlopen tot wat het nu is geworden.
Ja.
Als je kijkt naar jouw inspanningen tot nu toe, hè, wat was dan de grootste uitdaging of de grootste hobbel die je hebt moeten nemen? En hoe heb je dat toen opgelost?
Ja, in mijn hoofd kan alles. En er zijn niet heel veel hobbels geweest. Zeg maar, de familie is altijd, heeft altijd support gegeven.
Mm-hmm.
De gemeente, heel traag, maar heeft ons ook echt ontzettend geholpen. Hetzelfde als gewoon de financiering rondkrijgen bij de Rabobank en het Nationaal Groenfonds. Dat zijn eigenlijk allemaal hobbeltjes geweest. Mm-hmm. Zeg maar, in een moment lijken die ontzettend groot, omdat je dus misschien zelfs jarenlang, zeg maar, van het een naar het andere loket en weer plannen moet aanpassen en dingen moet schrijven.
Mm-hmm.
Dus in een moment leek dat misschien wat grotere hobbels, maar die zijn blijkbaar nodig. Maar voor de rest, nee. Zoals ik ook net aangaf voordat de opnames begonnen. Fysiek is het niet moeilijk om dit te doen. Je zet gewoon een boom in de grond en je doet het gewoon.
Ja.
Maar om die boom in de grond te moeten zetten, moet je dus eerst financiering, bestemmingsplan, allemaal dat soort dingen rondkrijgen. En dat maakt dingen soms moeilijk. Dus de hele bureaucratie die we onszelf hebben gecreëerd, die maakt dat die hobbels er überhaupt zijn.
Ja. Als laatste nog een tip of een advies voor onze luisteraars die misschien willen starten, net afgestudeerd zijn of al ondernemend zijn en denken van ja, ik wil eigenlijk ook wel bijdragen aan een betere of duurzame wereld. Heb je nog een tip voor ze?
Ik heb een advies en een tip.
Mm-hmm.
Dat advies is kom eens langs en dat is tegelijkertijd ook de tip. Dus je kunt bij ons ook rondleidingen boeken en die zijn dus ook voor groepen kosteloos, omdat mm-hmm. we een demonstratiebedrijf zijn vanuit het RVO.
Mm-hmm.
Dus wij stellen onze tijd en ruimte beschikbaar om het verhaal te delen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een tip en een advies tegelijkertijd. En voor de rest, gewoon doen. Heb je een idee, dan doe het. Op het moment dat je echt een gevoel hebt van dat het het juiste is, niet bij ieder willekeurig idee, maar op het moment dat je echt denkt dat je een goed idee hebt, dan gewoon doen.
Ja. Ja. Mooi. Just do it.
Ja.
Fijn. Oké. Dankjewel, Mark, voor je tijd en bijdrage aan onze podcast. En voor onze luisteraars, dank voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.